Gemeente, we openen vanmorgen de Bijbel in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, en daarvan het eerste hoofdstuk. De schriftlezing voor vanmorgen is Openbaring 1. En we lezen ook met elkaar het hele hoofdstuk. Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij die hoorden de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. En zij, die ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te horen, te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u heeft gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand heeft gezien en van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover. De tekstwoorden voor vanmorgen komen uit Openbaring 1, vers 17 en 18. En laten we die nog een keer lezen met elkaar. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Het thema voor deze preek is, Jezus zegent Johannes en geeft hem bemoedigingen. Jezus zegent Johannes en geeft hem bemoedigingen. Vier punten waar we bij stil zullen staan. Allereerst, Jezus zegent. In de tweede plaats, Jezus is eeuwig. In de derde plaats, Jezus leeft. En tot slot, Jezus heeft sleutels. Nog een keertje. 1. Jezus zegent. 2. Jezus is eeuwig. 3. Jezus leeft. En 4. Jezus heeft sleutels. Zingen we straks na het amen van de preek zonder verdere aankondiging uit Psalm 139 en daarvan de verzen 4 en 5. Dus na de amen van de preek Psalm 139 vers 4 en vers 5. Gemeente, jongens en meisjes, ik ga op reis en ik neem mee. Dat spelletje, dat kennen jullie vast toch wel? Als je aan de beurt bent bij dat spelletje, dan moet je zeggen, ik ga op reis en ik neem mee tandenborstel. Vervolgens is de speler naast je aan de beurt en die zegt, nou, ik ga op reis en ik neem mee een tandenborstel en een boek. Volgende is aan de beurt. Die zegt, ik ga op reis en ik neem mee een tandenborstel, een boek, kan ik lekker lezen. Maar ik neem ook mijn iPad mee. Kan ik af en toe toch ook even een filmpje kijken of een spelletje doen. Dan ga ik dit niet 5 minuten lang doen met zo lang mogelijk. Maar iemand, het spel gaat letselang door totdat er iemand de fout in gaat of het gewoon eigenlijk niet meer leuk is. Vanmorgen ontmoeten we de apostel Johannes op Patmos. En hij is de laatste nog levende apostel. Maar hij is ook op reis gegaan. Hij is op reis gegaan naar een rotsachtig eiland met kiezel en zandstranden. En daaromheen een prachtige blauwe zee. Voor ons zou het zomaar een vakantieeiland kunnen zijn. Dat kun je ook in onze tijd doen, daar naartoe, op vakantie. Maar je begrijpt wel, u weet dat, dit was het voor Johannes zeker niet. Hij was naar dit Griekse eiland in de Egeïsche Zee verbannen door keizer Domitianus. Voor hem dus geen vakantiereisje. Hij kon geen lang rijtje van dingen opnoemen die hij mee kon nemen. Ik kan me zomaar zelfs voorstellen dat hij, toen hij weg moest, nog een paar dingen kon meenemen. Misschien wat kleren, wat perkament, wat papier en een schrijfveer. Om dit boek, Openbaring, voor ons op te schrijven. Maar waarom was Johannes dan naar dit eiland op reis gegaan? Waarom was hij verbannen naar dit eiland? Nou, hij schrijft er zelf over in Openbaring 1, vers 9. Om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Johannes was de dominee, de dienaar, de leider van 7 gemeenten in Klein-Azië. We hebben ze zojuist gelezen. Maar nu hij hier op dit eiland is, kan hij ze niet meer bezoeken. Hij kan nog maar 1 ding doen. Dat is bidden voor zijn gemeente. Bidden voor de voorgangers, de engelen van die gemeente. Want hij heeft vast iedere avond, iedere morgen, misschien wel daartussendoor ook, hun namen op zijn lippen gehad. Dragen wij deze gemeente in onze gebeden op aan de Heere? Bid u, bid jij om zijn besturing, zijn aanwezigheid hier in de gemeente? Ook vanmorgen, op deze zondag, bid u, bid jij voor elkaar. Want Johannes is op die zondag de opstandingsdag van de Heer Jezus op dat eiland Patmos. En terwijl hij daar is, klinkt er ineens een stem. En jongens en meiden, dat was niet een zachte stem, een rustige stem. Nee, we hebben het net gelezen. Die stem die klinkt als een bazuin. Een shofar die de Joden gebruikten. Die stem die vertelt precies wat Johannes moet gaan opschrijven. En Johannes moet dat doen op een boekrol. Die hij aan de 7 gemeenten in Azië moet gaan sturen. Zodat al die 7 gemeenten die brief, boek Openbaring, kunnen lezen. En Johannes, hij ziet op dat moment nog niet van wie hij die opdracht krijgt. Het enige wat hij hoort zijn die 7 gemeenten en dat wat hij gaat zien moet gaan opschrijven. Maar voordat Johannes gelijk natuurlijk pen en papier pakt om dat op te gaan schrijven, draait hij zich eerst om. Wat ziet hij dan? Hij ziet iemand die op de Zoon des mensen leek. En die persoon, die mens, die stond in het midden van 7 kandelaren. En hij heeft 7 sterren in zijn rechterhand. En het gezicht van diegene, die blonk zo fel als de zon in al haar kracht. In de zomervakantie kun je ervaren hoe sterk die zon is. Misschien wel op zo'n eiland in Griekenland. En dan moet je, als je een dunnere huid hebt, dan moet je natuurlijk goed insmeren, zodat je niet verbrandt. De zon kan dan echt heel gevaarlijk zijn. De zon kan dan enorm branden. En als er een zonsverduistering is, in 2024 is er weer een gedeeltelijke zonsverduistering, maar zeker als er een hele zonsverduistering is, dan moet je, om naar boven te kunnen kijken, een speciale eclipsbril opzetten. De zon is te gevaarlijk. Nou heb ik het even nagekeken, maar zo'n volledige zonsverduistering gaan wij niet meer meemaken. Dat is ergens pas in 2100 nog wat. En je snapt dan ook wel, als je deze beelden ziet, dat Johannes schrikt van wat hij ziet, zodat hij letterlijk plat op de grond neervalt. Aan de voeten van die Zoon des mensen. In de Bijbel lezen we dit vaker. Ik zou bijna willen vragen om even mee te kijken in het boek Daniël. In Daniël 10 komen wij dit ook tegen wat eigenlijk hier in de Openbaring ook gebeurt. Er zijn heel veel parallellen, overeenkomsten tussen Daniël 10 en dat wat Johannes hier meemaakt. Daniël 10 en dan lees ik daar een aantal versen uit, waar we straks in de rest van de preek ook wel op terug zullen komen, met wat Johannes dan allemaal meemaakt. Als we Daniël 10 lezen, vers 8, dan staat er, ik echter, dus dit is Daniël, ik bleef alleen achter toen ik dat grote visioen zag. Johannes zag ook een visioen. En dan schrijft Daniël, er bleef in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Hij had geen kracht meer over om te blijven staan. Vers 9, toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Vers 12. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël. Vers 16, gaan verder. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen, in Openbaring, de Zoon des mensen, raakte mijn lippen aan en maakte, toen opende ik mijn mond en ging spreken. Vers 18. Toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens mij opnieuw aan en hij versterkte mij. En als laatste vers 19, hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Bekende klank toch uit Openbaring 1. Vraag, heb jij ooit wel eens zo plat op de grond gelegen omdat u God ontmoette? Ooit al eens op uw knieën gevallen? Huilend? In bed gelegen? Uw handen omhoog geslagen naar de hemel? of in stilte een gebed naar hem opgezonden, na het lezen van een stuk uit de Bijbel of het horen van een preek? Dat jij wist, dat u wist, God is nu zo dichtbij en hij heeft in mijn leven ingegrepen. Hij heeft mij gegrepen, want hoe ik leefde, dat kon echt niet. Hij liet mij zien wie ik ben, een zondig mens. Zoveel mensen in de Bijbel ontmoeten God waarbij ze niet op hun voeten kunnen blijven staan. Een aantal voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozua, als hij een man met een hoofdletter met een zwaard ziet. Of Ezechiël, die de heerlijkheid van God ziet. Jesaja, de profeet, die het zelfs moet uitroepen, wee mij, want ik verga. De discipelen, de berg van de heerlijking, als ze Gods heerlijkheid zien en zijn stem horen, ze vallen op de grond. En Saul, toen God hem riep, toen Jezus hem riep, de mensen in zijn omgeving. En dat is eigenlijk ook niet zo gek. Want in Exodus 33 vers 20 staat dat God zien de dood betekent. Daar staat, hij zei verder, God zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En de woorden die de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, hier in de Openbaring spreekt, laat zien dat hij God is. Maar wij zijn nog mensen, hier op aarde. En Johannes, hij kon niet blijven staan. Van wat hij ziet, valt hij op de grond. Zelfs als hij ziet op Jezus die hij wel kent. Toch kan ook hij niet blijven staan als hij de verheerlijkte Jezus ziet. Spurgeon schrijft bij deze tekst: voor alles is een tijd. En deze periode van ons verblijf in vlees en bloed is niet het seizoen om de Verlosser van aangezicht tot aangezicht te zien. We zijn nog te zwak om het veel grotere en eeuwige gewicht van de heerlijkheid te dragen. Maar het is dan ook goed om te beseffen dat God ook nu door zijn woord en door mensen tot ons spreekt. Van mensen die Gods woord spreken, hoeven we niet bang te zijn. U hoeft niet bang te zijn voor een dominee, voor een oudling, voor een diaken. Dat zijn mensen die Gods woorden mogen doorgeven. En natuurlijk, dan kunnen we wel bang zijn van de woorden die ze doorgeven, als we zien wie we zelf zijn. En dan moeten we dan ook niet stoppen. Nee, want de ervaring van Johannes, ook hier, mag verder gaan. Want wat doet Christus in onze tekst? Hij bukt zo ver voorover dat hij Johannes aanraakt met zijn rechterhand. Jezus moet als het ware letterlijk bukken of knielen om Johannes aan te raken. Wat een liefde. Wat een betrokkenheid. Johannes, hij hoeft niet bang te zijn. Waar Johannes als dood, en in de tekst zelf staat eigenlijk het nog sterker, in de tekst staat, hij viel daar op de grond als een lijk. Dus alle kleur uit zijn lichaam, uit zijn gezicht, vertrok. Hij viel op de grond als een lijk. En dan valt hij aan de voeten van Jezus. Maar dan raakt Jezus hem aan. En iemand de hand op, rechterhand opleggen, dat is een beeld van troosten. Jongens en meisjes, misschien heb je ooit wel eens iets vervelends meegemaakt. Iemand zei iets lelijks tegen je. Je ging naar papa en mama toe en die legde even een hand op je hoofd of op je schouder om je te troosten. Of ze gaven je een knuffel. En dat ze zeggen, stil maar. Wees maar niet bang. Ik ben nu bij je. Maar deze aanraking van Jezus is eigenlijk een zegen. Hoe dan? Ze vraagt u zich misschien af. Ik zie helemaal geen zegen in deze tekst. Maar daarvoor moeten we eigenlijk even terug naar vers 13. Daar staat dat de Zoon des Mensen gekleed is in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. Dit is de kleding van de hoge priester of van een priester in het Oude Testament. En dat past dus ook bij het begin van vers 13, dat Jezus loopt in het midden van de kandelaren. Die kandelaren, dat lezen we aan het eind, dat zijn de zeven gemeenten. Maar wij zitten hier ook op de tempel van Herodes en van Salomo. Andersom, van Salomo en de latere tempel van Herodes. En de priester die had als taak om al die lampjes brandende te houden in de tempel. En Christus doet dat met zijn gemeente ook. De kandelaar hier in de Laankerk vandaag, hij brandt nog. Er is een gemeente bij elkaar. Wat deed de oud-testamentische priester? Hij knipte de lampen. Hij verwijderde dan de lont en de oude olie. Hij vulde de lampen weer met verse olie. En dan stak hij die gedoofde lampen weer aan. Op dezelfde manier verzorgt Christus de kerkelijke kandelaren door te bevelen, te corrigeren, te vermanen en te waarschuwen. Dat kunt u lezen in de hoofdstukken 2 en 3 bij die zeven gemeenten. Om ervoor te zorgen dat de kerken geschikt zijn om als lichtdragers in een donkere wereld te dienen. Maar die priester, hij zegende ook. Dus in deze tijd van Advent de geschiedenis van Zacharias lezen, dan weten we dat hij naar buiten ging om de zegen uit te spreken, maar dat hij niet kon spreken. En normaal sprak de priester ook een zegen uit. Hij stak zijn handen omhoog als zegen. En daar sprak hij de bekende woorden voor ons: de Heere zegen u en hij beoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Normaal mag u die zegen bij de dominee vanmiddag ook ontvangen aan het eind van de dienst. De zegenende hand van Christus hier houdt Johannes in leven. Nogmaals, want hij was als een dode, als een lijk. Maar Jezus zegt, ik leef en u zult leven. Daarom is die hand ook een zegenende hand. En we mogen straks vanmiddag, echt pas onder Gods zegen, ook weer naar huis gaan. Vrede hebben. Wetend dat hij naar u omziet, u beschermt en u behoedt. Ook al overkomt ons het ergste, dan mogen we toch weten dat hij naar ons omziet. Dat hij zich uitstrekt om ook u te helpen. De verhoogde Christus die nu in de hemel is, die bidt ook voor u. Ook voor jou. Omdat hij zijn kinderen die in hem geloven, lief heeft. En we zijn zegen mogen ontvangen. En voor hem niet hoeven te vrezen door zijn eigen werk. Want Jezus zegt met liefdevolle woorden dat Johannes niet hoeft te vrezen. Dat hij niet bang hoeft te zijn. Je kunt de tekst hier ook gebiedend vertalen. Dat Jezus tegen Johannes zegt, stop met bang zijn. Je hoeft geen fobie, dat is het Griekse woord, te hebben. Maar wist u ook dat dit zinnetje, wees niet bevreesd, wees niet bang, 365 keer in de Bijbel staat? Elke dag mag het klinken dat wij niet bang hoeven te zijn. Dat we 365 dagen per jaar Christus neerbuigende liefde, zijn zegenende hand, mogen ervaren. Dat we 365 dagen per jaar eraan herinnerd mogen worden aan Jezus lijden en sterven aan het kruis. Waardoor we niet zonder bang te hoeven zijn naar de troon van de genade mogen gaan. En als we dan toch moedeloos zijn, dan richt hij ons op. Als we bang zijn, dan mogen we bij hem terecht. Het gebed is daarin een krachtig wapen, omdat God van ons gebeden wil zijn en zal horen en op zijn tijd wijzen en naar zijn wil ook weer verhoren. Want hij zegt het zelf. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. En als u bidt, dan buigt hij zich naar u toe om te luisteren. Hij wil uw woorden horen. In het neerbuigen en aanraken van Johannes blijkt dus dat Johannes helemaal niet bang voor hem hoeft te zijn. En dat heeft de Heer Jezus al vaker tegen zijn discipelen gezegd. Denk bijvoorbeeld maar eens aan die storm op zee. De discipelen, ze zitten in heel zwaar weer. Ze hebben het moeilijk als heel ervaren vissers. En in de mist van die storm zien ze ineens een man over het water naar hen toe komen lopen. Ze denken dat het een spook is. En ze schreeuwen het uit van angst. Maar ook dan zegt Jezus, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En Petrus, de man met de grote mond, die wil wel over het water ook naar Jezus toe lopen. Maar, jullie weten toch hoe dat gaat? Hij wordt toch bang. En hij dreigt te verdrinken. Maar, dan komt weer die hand van Jezus. Want Jezus stak meteen zijn hand uit en hij greep Petrus beet. Johannes mag hier hetzelfde ervaren. Jezus' hand, zijn rechterhand, raakt hem aan. Zodat hij weer kan gaan staan. Weer levend wordt. Bent u zo, nogmaals, al in angst aan Christus' voeten gevallen? Al meedenkend mijn vraag van net beantwoord? De voorbeelden maken duidelijk dat redding mogelijk is. Want wie zijn of haar lege hand legt op de belofte van God van vrije genade, die is gered. Daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. Dan hoeft u niet meer bang te zijn. Dan zegt Jezus ook tegen u, stop met bang zijn, want ik heb jou gered. In mijn naam zijn jouw zonden vergeven. Want, waarom? Jezus leeft. Hij is de eeuwige. Ons tweede punt. Jezus is eeuwig. Jezus gebruikt daarna in ons vers twee woorden die voor Johannes, en ik denk ook voor u, heel bekend klinken. Hij zegt, ik ben. In het evangelie van Johannes vinden we de zeven ik ben uitspraken van Jezus. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. In dit eerste hoofdstuk klinkt het ook al eerder in vers 8 en in vers 11. Twee keer met ik ben. En dan volgt de alfa en de omega. Eigenlijk laat Jezus met deze woorden weer zien dat hij God zelf is. Want in de Bijbel is ik ben een goddelijke titel of benaming. Zowel God als Jezus gebruiken deze woorden. En dat wat dan volgt, dat is een eigenschap van God. Jezus gebruikt in onze verse vanmiddag vanmorgen drie keer een ik ben uitspraak. Als eerste zegt Jezus, ik ben de eerste en de laatste. Net als in vers 8 en vers 11 al met begin en einde. Johannes mag leren dat Jezus zowel het begin als het einde van het leven in zijn handen heeft. Jezus was erbij in de schepping. Jezus was erbij in de geschiedenis. Denk maar aan de laatst gehouden preek over Abraham en Sara. Jezus was daar al bij. En Jezus zal erbij zijn in de toekomst. Ook die is in zijn hand. Jezus sprak de eerste woorden in de schepping, maar straks zal hij ook in de herschepping, dat alles weer volmaakt zal worden, dat alles wat weer nieuw gemaakt wordt, weer volmaakt zal zijn. En weet je wat zo mooi is? In hoofdstuk 1 van Openbaring, versen 8 en 17, wordt dus gesproken over Jezus als het begin en het einde, de eerste en de laatste. Maar ook aan het einde van het boek Openbaring, in de hoofdstukken 21 vers 6 en 22 vers 13 klinken deze woorden. Jezus is er al die eeuwen in de geschiedenis en in de toekomst bij. Als we de rest van het boek Openbaring lezen en we plaatsen dat misschien in onze tijd, dan kunnen we bang worden. Maar dan is het goed om te weten dat Jezus hier dus zegt, wees niet bevreesd. Ook die toekomst, ook die tijd zijn in mijn handen. Hoe donker, misschien ook. Vorige week was het avondmaal. Na een week van voorbereiding mocht u misschien voor het eerst wel aangaan. En heeft u het misschien ook wel ervaren dat de vorst van de duisternis, de duivel, dan niet stil heeft gezeten? Nee, hij komt dan met de aanklachten van de wet die we zojuist hebben gelezen, op ons geweten en met de beschuldigingen. Maar ook dan mag Christus zeggen, wees niet bevreesd, wees niet bang. Want ik ben de eerste en de laatste. Ik wil met jou steeds weer een nieuw begin maken. Waar wij hem vergeten, daar zal hij ons niet vergeten. En als de laatste zal hij het ook nog voltooien. Vanaf de geboorte tot aan het sterven zal hij er zijn. Want de dood heeft geen macht meer. Jezus heeft die dood overwonnen. Daarom hoeft Johannes niet meer bang te zijn, niet te vrezen. En dan mag hij het zingen met het paaslied. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Want wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Dat Jezus leeft, dat zien we ook in ons derde punt, in vers 18. Jezus leeft. Jezus vervolgt zijn ik ben uitspraken met en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ziet u hier ook een drievoudige formule? Levende, dood, levend. Met onze belijdeniscatechizanten hebben we het laatst gehad over de twee naturen van Christus. Zijn menselijke natuur, zijn goddelijke natuur. En zij hebben toen een drietal tijdlijnen van mij moeten tekenen. De eerste tijdlijn die ze moesten tekenen was de tijdlijn van een mens. De tweede de tijdlijn van een engel. En als derde de tijdlijn van de Heer Jezus. Ja, de tijdlijn van een mens, die kunt u ook wel tekenen. De tijdlijn van een mens begint bij een wieg. In de aardse tijd, de tijd hier op aarde, wordt een kindje geboren. Het groeit op, het komt tot volwassenheid. Studeert, werkt, trouwt, wellicht, ontvangt wellicht kinderen, enzovoort. Maar op die lijn komt er na een tijdje ook een kruisje te staan. Die mens, hij stierf. Hij of zij was niet meer. Na dat kruisje wat er staat, volgen er dan twee andere lijnen. Of eeuwig in de hemel door het geloof in Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Of eeuwig in de hel. Een tussenweg is er niet. De tijdlijn van een engel begint ook in de tijd, bij Gods schepping. Ze worden niet geboren, ze trouwen niet met elkaar, maar ze zijn gedienstige geesten die de wil van God doen. Voor hen is het einde ook tweeledig, al sterven zij niet. De engelen die ook gevallen zijn op het moment dat de duivel viel, dus de demonen, die zullen worden geworpen in de hel. De engelen die niet gevallen zijn, die niet tegen God hebben gekozen, zij zullen eeuwig leven in de hemel. Maar, verschil met de tijdlijn van de mensen, zij zullen niet zo zijn als die mensen voor eeuwigheidsgeluk na verlost te zijn door Christus. Nee, de Bijbel leert ons zelfs dat zij altijd begeerig zullen blijven in te zien in dat verlossingswerk van Christus. Maar nu de tijdlijn van Christus. Christus zegt in vers 18 zelf dat hij de levende is. Bij hem is er geen begin. Bij hem is er geen einde. Jongens en meisjes, al zou ik hierop met een stift op de muur gaan tekenen. Ik zou heel de kerk rondgaan. Ik zou altijd door moeten blijven gaan. Er is geen einde. Ja, het begin bij tekenen wel. Maar voor het beeld even, het blijft altijd een cirkel. Geen begin, geen einde. En op die lijn komt er geen breuk. Maar op die lijn van Christus, zonder begin, zonder einde, daar komt wel een andere lijn. De lijn dat Christus mens werd. Zijn komst naar de aarde. Hij werd geboren in Bethlehem. Naar het herdenken van die tijd leven wij toe. Maar hij heeft zijn leven lang geleden hier op aarde. Uiteindelijk heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Hij stierf als mens om als volmaakt mens de prijs aan de Vader te betalen. Ook Jezus is overgeleverd geweest aan de fysieke dood. Zijn menselijk lichaam heeft 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen. Maar op de paasmorgen is dat lichaam weer door God in het graf gelegen. Weer opgestaan, door God weer opgewekt. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. Met zijn hemelvaart woog die tweede lijn weer terug naar de eeuwige lijn. Alles uiteraard in de tijd gedacht. De God zonder begin, zonder einde, want hij leeft tot in alle eeuwigheid. Jezus sluit hier de woorden af, die drievoudige formule af met: ik ben levend. Dat wijst trouwens niet op zijn opstandingsdag, maar op zijn eeuwig zijn. Christus leeft eeuwig en altijd. En dat valt voor ons sterfelijke mensen niet te begrijpen. De tijdlijn liet al zien dat wij in de tijd worden geboren en in de tijd weer sterven. Maar Jezus is er al eeuwig en hij zal er ook eeuwig zijn. En straks zullen degenen die in hem geloofd hebben, hem voor eeuwig zien, spreken, aanbidden en lofprijzen. Na de dood of bij zijn wederkomst zullen wij hem ontmoeten. En dan breekt voor ons ook de eeuwigheid aan. Mensen zeggen het wel eens, hè? De dood is het einde. Ja, in een zekere zin is dat natuurlijk waar. Bij het sterven, bij dat kruisje op de tijdlijn, stopt het leven hier op aarde. Het is het einde van het leven van de mens die ooit geboren is. Maar wat niet klopt, is dat die mensen dat denken: ja, dood is dood. Na je dood is er niks meer. Nee, na de dood gaat die lijn van het menselijke leven verder. Het gaat door in de eeuwigheid, in de hemel. Het gaat eeuwig door in de hel, in de buitenste duisternis. Op aarde kunnen we wel eens anders denken. Hebben we afgoden? Afgoden bijvoorbeeld die we kunnen hebben zijn geld, spullen, games. En die games, die kunnen we weer vergeten. Die afgoden die we kunnen hebben, die hebben geen eeuwig leven. Denk maar eens mee. Je kunt een game hebben op je iPad, die kun je helemaal uitspelen. En als dat gebeurd is, dan ga je weer op zoek naar iets anders, een uitdagender game, of je hoopt op het uitkomen van de vernieuwde versie van die game. De oude is dan verdwenen, wordt weer vergeten in de laag gelegd. Je denkt er niet meer aan. Je kunt er dan wel heel veel tijd aan besteed hebben. Je kunt er dagenlang mee bezig zijn geweest, maar ooit houdt het weer op. Geld en goed kunnen vergaan. Je kunt die zaken niet meenemen in de dood. De oude Egyptenaren dachten dat wel, want ze dachten dat de farao's nog wel heel veel geld, spullen, wagens, drinken, geld, wapens zouden nodig hebben na hun doodsreis. In hun doodsreis. Maar de christen weet dat alles op aarde vergankelijk is, onderhevig aan verderf en de dood. Maar we hebben 1 zekerheid. Onze God is eeuwig, zonder begin, zonder eind. Hij leeft tot in eeuwigheid. En Jezus bevestigt die woorden die hij heeft gesproken met het woordje amen. Nee, daarmee sluiten we deze preek nog niet af. Want Christus gaat zo ook nog zelf verder. Maar het amen, het zal waar en zeker zijn, laat zien dat alles wat daarvoor staat echt is. Jezus leeft, ook nu. Hij heeft ons vorige week genodigd aan zijn tafel. Hij was zelf hier aanwezig in de bediening van het sacrament. Hij liet er al zien dat we aan zijn dood moeten gedenken. Ik was dood. Maar dat we ook mogen uitzien naar straks het eeuwige avondmaal met hem. In dit amen klinkt ook al Christus gezag. Dat wat hij zegt is waar en wij mogen daar amen op zeggen. Dat ook deze woorden voor ons net zo vast liggen. Dat wij door de Heilige Geest weten dat hij leeft. Dat hij gestorven is in onze plaats. Maar dat hij ook weer is opgestaan. En voor altijd en eeuwig leeft. Want hij heeft de dood overwonnen. En hij draagt nu de sleutels van die dood en van het dodenrijk. Ons laatste en ons vierde punt. Jezus heeft sleutels. Jongens en meisjes, ik kan me best zo voorstellen dat toen je het er straks meelas of dit nu hoorde, dat je denkt, waarom gaat het in deze tekst nou opeens over sleutels? We hebben net over het leven van de Heer Jezus gehad. Wat doen die sleutels hier? Nou, even bij jullie beginnen. Jij hebt vast ook wel wat sleutels. Misschien wel van je fiets, van een kluisje, klein sleuteltje van je dagboek waar je dingen opschrijft en weer op slot draait, zodat niemand erin kan kijken. Sleutels bij speelgoed, nephandboeien, een babyautosleutel, een kinderauto waar een sleutel op zit die je kan draaien alsof de motor start. Met die sleutel kun je dingen open doen en weer sluiten of starten en uitzetten. Als papa en mama een auto hebben, dan hoort daar uiteraard een sleutel bij. Alleen met die sleutel kun je de deur van de auto openen en kun je de auto starten. Tenminste, de sleutel moet bij sommige auto's in de buurt zijn om hem te kunnen starten. En alleen met de sleutel van het slot van jullie huis kun je je huis in en weer uit. Kun je hem op slot draaien als je weggaat. En dat die fiets van jou is, dat kun je laten zien met je sleutel. Tenzij die natuurlijk gestolen is, maar dat is wat anders. Normaal is het zo dat als de persoon de sleutel van iets heeft, dan is hij daar de eigenaar van. Het is van jou. En hier zegt Jezus, ik heb de sleutels. En de sleutels, die heeft hij gekregen. Wanneer? Op de paasmorgen. Op het moment dat Jezus opstond uit de dood, kreeg hij de sleutels. Daarover won hij de dood. Let op, heel belangrijk, daarover won hij het hele rijk van de dood. En dat is het rijk van zonde, van dood en van de duivel. Jezus heeft daarop, op die paasmorgen, de macht gekregen. Daarom staat er ook in hoofdstuk 3 van de Openbaring, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. In een weg van wedergeboorte, bekering en geloof ben je binnengegaan door de enge poort. Dan is er nog wel strijd in het leven, maar dan kun je soms terugkijken in je leven en weten dat de Heer de deuren gesloten heeft. Dan zondig je nog steeds, helaas. Maar dan weet je ook dat de Heer de deur naar veel zonde gesloten heeft. Dat je daar mee gebroken hebt. Maar Christus kan ook de deur sluiten die niemand meer kan openen. En een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in de gelijkenis van de wijze en van de dwaze maagden, van de wijze en dwaze meisjes. De dwaze meisjes zijn in die gelijkenis naar de stad gegaan om olie te kopen. Want de wijze meisjes mochten gelijk al meegaan met de bruidegom de feestzaal in. Zij hadden nog een voorraadje olie mee. Zij konden het licht aansteken van hun olielampjes en de bruidegom ontmoeten. En zij, die wijze meisjes, gingen naar binnen. Maar dan staat het er. En de deur werd gesloten. En dan komen de dwaze meisjes later bij die feestzaal aan. Ze kloppen op die deur en ze vragen, doe ons open. Heer, heer, doe ons open. Maar dan klinkt daar het antwoord. Voorwaar. Amen. Ik zeg u, ik ken u niet. De deur is met een sleutel gesloten. De deur kan voor eeuwig niet meer open. De Heer Jezus roept met die gelijkenis op om waakzaam te zijn voor de dag dat hij, de Zoon des Mensen, terugkomt. Doet u dat ook in deze tijd van Advent? Uitzien en hem verwachten uit de hemel? Jezus is hier in vers 18 de sleuteldrager. Hij bezit de sleutels van de dood en van het dodenrijk van de hel. Toen Jezus stierf, ging hij het rijk van de dood in. Eerst had de duivel nog de macht over de dood. die hij had gekregen in de zondeval. Sinds die dag was de mens bang voor de dood. Maar Jezus is dat rijk van de dood ingegaan. Hij is nedergedaald ter helle. Hij heeft daar de duivel zijn macht ontnomen. De sleutels heeft Jezus toen van hem afgepakt. Nu heeft de duivel niets meer te zeggen. Want Jezus werd de eigenaar. Vind jij het ook een geruststelling? Dat Jezus die sleutels heeft? Dat hij alle macht heeft? Ook over ons leven? De duivel kan niets meer openen als Jezus iets heeft gesloten. Of hij kan niet meer iets sluiten als Jezus dat heeft geopend. Als u hem mag toebehoren in het geloof, dan staat uw of jouw naam in allebei zijn handen, palmen, allebei gegraveerd. Dan kan niemand uw of jouw naam daar meer uit verwijderen. U behoort aan hem toe. Als dan de dag van sterven komt, dan mogen we weten dat hij de sleutel heeft van het graf. Want in het Grieks staat er hier voor dodenrijk Hades, het graf. Hij heeft daar sleutels van. En ooit gaan die graven open. Advent, het uitzien naar de dag van zijn komst, de tweede komst, dat alle mensen weer op zullen staan uit het graf. Jawel, ten leven of ten oordeel. Deur voor u open of deur voor u dicht. Maar hij heeft de dood overwonnen, waardoor u en jij mag leven. Ja, zalig moet worden, omdat hij de sleutels heeft en de overwinnaar, eigenaar van uw leven moet zijn. Dan mag u met hem meegaan naar het vaderhuis in de hemel. En de deur naar de hemel staat nu nog open. Jezus heeft die met de sleutels opengezet. Maar als hij straks komt, dan sluit hij die deur. Dan kan het voor u, voor jou te laat zijn. Daarom hoor je het ook nu weer. Bekeer je. Keer je om. Hoor die sleutels nu nog rammelen. Dat het ook met het lied mag zijn. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. En die poort staat open, ook voor mij, door Jezus bloed verkregen. Als je buiten blijft door eigen schuld, dan zal eens die deur dichtgaan. En als die deur dichtgaat, dan kan niemand hem meer openen. Zoek daarom deze levende Jezus. Hij buigt zich naar u toe. Zoek hem en leef. Psalm 139. Jezus is nu nog in de hemel. Maar straks mag je zijn glans zien. En dan kun je misschien wel voelen als Johannes op Patmos. Dan voel je je in je leven misschien wel aan het uiterste van de zee. Eenzaam en alleen. Weet dat ook Jezus daar is. Dat zijn hand ook u en jou leidt. Dat ook zijn rechterhand niet van u zal scheiden. Omdat hij leeft. Omdat hij alle macht heeft. Omdat hij de sleutels heeft van de dood en van het dodenrijk zelf. Het woordje hel wat u zometeen gaat zingen. Denk daar in uw hoofd niet aan de hel waar we het net over hadden. Maar denk bij die hel aan het graf. Dat is het letterlijke woord wat er in Psalm 139 staat. Niet hel zoals wij het kennen, maar het graf. Dus nogmaals, met het prachtige paaslied. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Amen.